Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Rick Bolt.
Ruim een derde van de Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren in de Tweede Kamer heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag. Hoe kan het dat in deze tijd waar volop aandacht is voor sociale veiligheid de Tweede Kamer een hele onveilige plek blijkt? En de onderhandelingen over de voorjaarsnota zijn in volle gang. Wat voor impact heeft een gapend gat van zo'n 4 tot 6 miljard euro in de begroting op de plannen en het voortbestaan van de coalitie? We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij met politiek verslaggevers Tobias den Hartog en Hans van Soest. Fijn dat jullie er toch nog wel zijn, want de leegloop is wel begonnen in de Tweede Kamer volgens mij.
Waren er 4 hè? In 2 weken tijd, denk ik?
4 vertrekkende Kamerleden in 2 weken tijd, ja.
Dat is best veel.
Dat is een recordje, denk ik, hoor.
Nou ja, kijk, er gaan overigens elke periode heel veel Kamerleden tussendoor weg. En dat is eigenlijk al jaren een bron van zorg. En nu zijn het inderdaad 4 in hele korte tijd, waardoor er het veel aandacht krijgt. Maar de Eerste Kamerleden gingen al een paar weken naar de verkiezingen weg. Ja, dat is best...
Nou, je hebt zorgelijk. 3 vanwege een nieuwe baan. 1 die zegt, ik wil meer bij mijn gezin zijn. We hebben een aantal maanden geleden al zo'n golf van burn-outs in de Tweede Kamer. Er is wel structureel gewoon iets mis. Hè?
Van de andere kant, het is niet iets van de laatste jaren. Het is echt wel langer dat Kamerleden tussentijds een andere baan vinden. Die burn-out is wel echt iets van de latere tijd. Dus in zoverre kun je zeggen, is er iets mis? Er zijn ook wel voorstellen om daar iets aan te doen. Hè? Meer ondersteuning voor Kamerleden.
Meer Kamerleden überhaupt?
Meer Kamerleden überhaupt. Dat zijn voorstellen van wat hoogleraren. Maar de belangrijkste reden om iets te doen aan de... of de belangrijkste oorzaak van de werkdruk is eigenlijk dat wat Kamerleden zichzelf aandoen. En er zijn allerlei voorstellen geweest van commissies van Kamerleden. Van jongens, laten we iets doen in onze werkwijze. Laten we op een vaste moment stemmen. Laten we elkaar niet steeds overvallen met bepaalde dingen. Laten we 1 dag voor wetgeving hebben en andere dag voor actualiteiten. Laten we stoppen om 11 uur 's avonds. Allemaal voorstellen die zijn gedaan, waar niemand zich aan houdt.
Ja, maar het is toch, je maakt een weloverwogen keuze, lijkt me, om op zo'n lijst te gaan staan. Om dan na 2 jaar te zeggen, ik word waarnemend burgemeester in Maasdriel.
Daar kun je van alles van vinden. Als Kamerlid ga je min of meer wel een contract aan met de kiezer. Kiezers die gaan bij verkiezingen, die leggen hun vertrouwen in een volksvertegenwoordiger. Zo van, jij gaat mijn belangen vertegenwoordigen de komende 4 jaar. Ja, dan mag je wel van die volksvertegenwoordiger verwachten dat die 4 jaar, als het even kan, volmaakt. En er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waarom dat niet zo is. Sommige mensen inderdaad worden ziek, of die krijgen ineens met grote problemen te maken in hun persoonlijke omgeving, waardoor ze moeten stoppen. Daar zijn ook voorbeelden van. Maar ja, waarnemend burgemeester, een tijdelijke baan, dat verkiezen boven je Kamerlidmaatschap, het mandaat wat je hebt gekregen van de kiezer. Het is volksvertegenwoordiger is niet zomaar een baan. En ik vind dat volksvertegenwoordigers zich daar wel iets meer van bewust mogen zijn.
Ja, Ariep die maakt altijd wel opmerkingen naar Kamerleden die voortijds vertrokken. Dat hoorden we bijvoorbeeld ook bij het vertrek van Lene Te Lange toen de tijd.
Ik kan het niet laten om even terug te komen op een zin uit jouw afscheidsbrief. Je schrijft namelijk dat het vandaag met het zomerreces voor de deur een gepast moment is om afscheid te nemen van de Tweede Kamer. Je voelt hem al aankomen. Dat had u net niet moeten opschrijven. Want het gepaste moment om afscheid te nemen van de Kamer is bij de verkiezingen, niet voor het zomerreces.
Ja, Ariep had hier natuurlijk helemaal gelijk toen ze nog Kamervoorzitter was. Maar hoe pijnlijk is het dan dat Khadija Ariep zelf vorig jaar tussentijds vertrok?
Wat hier ook nog een rol speelt, wij noemen dat aantal van 4, maar dat zijn met name CDA'ers. En die partij staat er niet florissant voor. Ik kan me zo voorstellen, Wopke Hoekstra, CDA-leider, deed er gisteravond een beetje luchtig over. We hebben nog genoeg ervaring en vers bloed, dat is ook goed. Maar ja, de leegloop bij zo'n partij, dat beeld is niet prettig.
Het beeld is niet prettig. Tegelijkertijd, het ging ook om een D66'er, het ging ook om een SP'er.
Ja. Straks bespreken we de spannende week die voor ons ligt. Maar eerst gaan we het hebben over een stukje veiligheid in de Kamer.
Tweede Kamerleden en ambtelijk leidinggevenden maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.
Je ziet dan ook dat er op verschillende niveaus ambtelijk politiek in de wisselwerking echt werk te doen is.
Moet u niet gewoon opstappen?
Dat zou het makkelijkste zijn, net zoals het makkelijkste zou zijn geweest om het rapport om geen onderzoek te doen. Ja, want wat je niet weet, hoef je ook niet op te lossen. Nu ik weet wat er allemaal speelt, ben ik zeer gemotiveerd om het op te lossen.
Nou, wat was eigenlijk de aanleiding voor dit rapport?
Nou, de aanleiding was dat er al langer signalen waren bij, vanuit de ambtenarij, met name over spanningen tussen Kamerleden, het presidium, hè, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, waar fracties in vertegenwoordigd zijn. Hè. Iedereen stuurt een mannetje vooruit, zeg maar, VVD, D66, PVV. En samen met Vera Bergkamp in dit geval, en destijds Khadija Ariep, vormt dat de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer. Je moet het eigenlijk zo zien, je hebt een paar poten. Je hebt de poot ambtenarij, hè, ondersteuners gewoon, die zijn in dienst van de overheid, maar die helpen Kamerleden gewoon bij het dagelijkse werk. Dan heb je de griffier, die is daar zeg maar de leiding van. Dat is ook een persoon is dat. Hè. Dus die heeft gewoon een klein bedrijfje te runnen. En dan heb je het presidium en dat is het politieke deel. Daar zit de voorzitter en dus de presidiumleden. En dat komt dus allemaal een beetje samen als het gaat over ja, hoe bestieren we hier de dagelijkse gang van zaken in de Tweede Kamer. En daar zijn altijd al spanningen geweest. Maar er kwamen destijds klachten over Ariep. Hè. Die zou ambtenaren ook het vel over de oren trekken. En nou ja, daar kon ze zich niet in herkennen. Maar toen heeft Bergkamp gezegd, laten we een soort nulmeting doen. En die heeft de Universiteit van Utrecht ingeschakeld. En die zijn gaan vragen gewoon aan iedereen die dat wilde. Hè, want er werken zo'n 1600 mensen, geloof ik, in de Tweede Kamer, als je alles optelt. Van joh, heb jij in het verleden ooit dan ook nu last gehad van grensoverschrijdend gedrag? Ja, en Hans, jij gaat er zoiets iets van vinden. Maar daar is een lange. Ik zie jou kijken.
Sorry.
Maar er is een lange lijst aan klachten uitgekomen: pesten, stalken, discriminatie, ongepaste appjes krijgen. Zelfs dat er een soort dwang was om seksuele handelingen te verrichten. Er zitten echt hele vreemde dingen bij. En het lastige is: dit is geen recherchewerk. Niks staat vast dat dat echt is gebeurd. Het zijn gewoon meldingen van die mensen. En ze zullen echt niet in alle gevallen liegen, zullen we maar zeggen. Hè. Dus er zit echt wel spanning tussen de ambtenarij en Kamerleden, met name. En de ambtelijke top en de ambtenaren. En dat kwam hierdoor aan het licht.
Ja, want heel even, wat waren de belangrijkste conclusies van dit onderzoek?
Nou ja, de belangrijkste conclusies is 1, dit komt dus voor. En 2, daar moeten we wat mee. En 3 is eigenlijk, en dat is een beetje hardnekkige onderlaag hierin. Kijk, als een politicus, een Kamerlid, dat staat vol in de aandacht. Dat die moet scoren ook om weer op de lijst te komen de volgende keer. Er zit veel druk op, want het gaat over belangrijke zaken. Er zit tijdsdruk op. Nou, die vallen dan, zo is het verhaal, dan uit tegen ambtenaren. Nou ja, die zijn in feite weerloos. Want 1, die ambtenaar kan wel gaan klagen. Maar dat is een klacht die niet bij de baas van dat Kamerlid komt te liggen. Want de fracties gaan over hun Kamerleden. 2, je neemt het op tegen een soort BN'er. Hè? En wie ben jij? Die fractiemedewerkers die zelf bij de partijen werken, want daar gaat het ook voor een deel over, die zijn vaak ook heel jong. Dus zie maar eens op te staan tegen een briesend Kamerlid. En dan heb je nog de ambtelijke top. Die voelt weer druk van het presidium. Als het gaat om politieke zaken. Hè. Dus het is een soort snelkookpannetje waarin verschillende bloedgroepen bij elkaar komen, die ook nog eens allemaal verschillende bazen hebben en dus ook allemaal een verschillend loket hebben om iets te melden. En de conclusie in dat rapport, en dat wist men in feite wel, maar dat staat nu op papier, dat is een gevaarlijk kruispunt.
Ja, en dan,
nu jouw reserves, hè, Hans?
Ja, nu komen toch mijn reserves. Want iedereen riep schande meteen weer. En wat vreselijk allemaal, wat er dan hier in die Tweede Kamer gebeurt. Alleen dit rapport zegt niet heel veel. Het is hooguit een aanwijzing om eens verder te gaan kijken. Jongens, wat is er allemaal aan de hand? We weten niet van wanneer die misdragingen zijn. Misschien zijn ze van 10 jaar geleden, zijn ze recent. We hebben geen idee. Gaat het om Kamerleden? Gaat het om een chef van de ambtenarij? Dat zijn allemaal dingen, dat maakt nogal uit. We hebben heel veel incidenten gehad, hè, de afgelopen jaren, die aandacht hebben gekregen. En het een is echt niet met het ander te vergelijken. Gijs van Dijk moest weg, maar dat ging om dingen in zijn privéleven. Dion Graus lag onder vuur, ging om dingen in zijn privéleven. Khadija Ariep lag onder vuur. Dat zou gaan om ambtenaren die ze vervelend zou hebben behandeld. Maar bijvoorbeeld Thierry Baudet lag onder vuur. En dat ging dan weer niet over ambtenaren, maar ging over mensen van zijn eigen partij die vervelend zou hebben. En dat zijn echt allemaal hele verschillende grootheden die je dus ook anders moet aanpakken. Dus ja, dat rapport, ik kan er niet zoveel mee.
Maar toch, je noemt dit lijstje noem je net op. Ja, de Tweede Kamer is toch wel de plek waar de mensen werken die ons gaan vertellen hoe we ons zouden moeten gedragen, toch?
Dat is waar. Maar hoe erg het allemaal is, dat weten we ook niet, hè? Dat is dus ook het makke, vind ik, aan dit rapport. Als mensen klagen van, goh, ik ben wel eens onheus bejegend. Wat is dat dan? Ja, ik heb geen idee. Dat kan zijn, ik ben geslagen. Nou, dat is heel erg. Maar het kan ook zijn, ik had een keer ruzie met iemand en die deed lelijk tegen me. Ja, ja. Dat gebeurt in elke organisatie. Hè? Dus het is heel lastig te wegen. Dus ja, dit rapport is wat mij betreft zou aanleiding moeten zijn voor de Tweede Kamer, voor partijen, voor alles en iedereen. Om te denken, joh, hoe gaat het bij ons? Dat zou heel goed zijn. Maar om hier grote conclusies aan te trekken, daar moet je, conclusies aan te verbinden, daar moet je echt mee uitkijken.
Ja, Kamervoorzitter Bergkamp, die opdracht had gegeven voor dit onderzoek, die reageerde als volgt.
En voor mij als voorzitter is het belangrijk om aan te geven dat, ja, iedereen moet sociaal veilig zijn of haar werk kunnen doen. Ja, dat is een basisprincipe. En het raakt mij dan ook zeer dat een grote minderheid dat niet zo ervaart, beleeft of merkt.
Dan wordt er al regelmatig gevraagd om het hoofd van Vera Bergkamp. Maar is dit nou iets wat ze zichzelf aan kan rekenen?
Nou, kijk, wat het een beetje lastig maakt is dat voor een deel in dat rapport wijst de vinger ook naar het presidium. Hè? Dus waar zij echt direct gewoon bij zit, waar ze leiding aan geeft. Het lastige is, zij bestelt een rapport en daar komt uit, jij bent eigenlijk zelf ook een mededader. Dus dat maakt haar positie wel een ingewikkelde. Het andere punt wat zij maakte is dat zij zegt, ja, luister eens, er zijn verschillende verantwoordelijkheden. En dat klinkt als afschuiven, maar daar heeft ze misschien wel een punt. De griffier en de ambtelijke organisatie, die vallen niet direct onder haar verantwoordelijkheid. Als daar problemen zijn, dan moet het daar ook worden opgelost.
Fractiemedewerkers ook niet.
Fractiemedewerkers inderdaad. Ja. En wat Kamerleden tegen hun directe partijgenoten doen, ja, dat is niet aan de voorzitter. Daar kan ze niet eens op ingrijpen. Dus zij zit eigenlijk met één poot op de ene pilaar en met een andere poot op de andere pilaar. En daartussen ergens heeft ze wel een toezichthoudende rol. Zo is het dan officieel in de regels omschreven. Een toezichthoudende rol. En dus ook enige verantwoordelijkheid. Maar in heel veel gevallen kan ze ook niet direct handelen. En dat maakt die positie wel een lastige.
Ja. En daar komt voor mij ook nog iets anders bij. Want je hebt een voorbeeldrol. En natuurlijk moet Bergkamp zich dit ook aantrekken. Tegelijkertijd, ik heb wel een beetje een moeite met iets wat er in onze maatschappij is geslopen. Dat er gebeurt eens een keer iets lelijks ergens. Iets wat niet helemaal door de beugel kan. En er wordt meteen om koppen geschreeuwd. En of dat nou om de politiek gaat, of in de media, of iedereen die ook maar een klein beetje bekend is en die een keer met een deur heeft geslagen, daarvan wordt alweer geroepen, die moet weg. Houd toch op. Ik bedoel, iedereen is wel eens chagrijnig. Iedereen doet wel eens een keer iets wat niet netjes is. Dan zeg je sorry, of je praat met elkaar over en je gaat weer door. Ik bedoel, die afrekencultuur, die wordt wel echt heel naar, hoor, in onze samenleving. Ja. Sorry, ik moet het even kwijt.
Het lastige is alleen dat je moet je wel beseffen in welke positie je bent als leidinggevende. Dat jouw woorden zwaarder wegen omdat je de baas bent. En misschien omdat je bekend bent, hè, als je een Kamerlid bent. En het lijkt er wel op dat de klachten gaan er ook voor een deel over dat daar geen rekenschap van wordt gegeven. En dat is als anonieme ambtenaar of als heel jong fractiemedewerker is het dan wel lastig je te weren.
Mariette Hamer zat die avond bij Op1 om op dit rapport te reageren. Mariette Hamer is natuurlijk de regeringscommissaris over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij over die ingewikkelde organisatie in de Tweede Kamer het volgende.
Die wetgeving is eigenlijk heel simpel. Een werkgever is verantwoordelijk voor veilig beleid van zijn medewerkers. Ja. Dat betekent dat de ambtelijke top het presidium van de Kamer verantwoordelijk is voor de veiligheid van de mensen die in dienst zijn bij de Kamer. En dat de fractievoorzitters verantwoordelijk zijn voor wat er in die fracties gebeurt. Ja. Dus dat is een overzichtelijk geheel van 21 mensen. Die zouden ook bij elkaar kunnen gaan zitten en met elkaar kunnen zeggen, wij gaan gewoon beleid maken voor die hele Kamer.
Ja, beleid maken voor heel die Kamer. Nou, daar is op zich inderdaad nog wel een wereld te winnen. Er is bijvoorbeeld weinig vertrouwen in de loketten waarbij je überhaupt misstanden kan melden. Hè? Want dat is ook een van de dingen. Er werd wel geklaagd, maar er werden maar heel weinig meldingen gedaan. Volgens de onderzoekers heeft dat ermee te maken dat de mensen hebben gezegd, ja, ik heb er geen vertrouwen in dat het ook ergens toe leidt. En een ander groot probleem is, ik weet überhaupt niet waar ik me moet melden. Welk loketje voor mij is. Ja, dat is natuurlijk wel iets dat moet natuurlijk gewoon zo gefixt kunnen worden. Ik heb die aanbevelingen in het rapport bekeken. Nou ja, het is echt, zet het op rijm en het slaat nog steeds nergens op. Het is echt wel een waslijst aan agendeer dit en draag zorg voor zus en leg meer aandacht op dat en dat. Maar dat is niet even, we halen drie schakelaars over en dan hebben we ander beleid. Maar dit, over dat meldpunt, ja, dat moet nog morgen geregeld worden natuurlijk. Dat lijkt me een...
Maar is het überhaupt mogelijk om een soort overkoepelend beleid te maken?
Nou ja, het lastige is, er wordt natuurlijk al langer gekeken naar, ook nagedacht in de Tweede Kamer over aan welke regels zou je partijen bijvoorbeeld kunnen verplichten. Maar als puntje bij paaltje komt, als ze gaan onderhandelen over, oké, maar hoe zouden we toezicht op fracties kunnen regelen? Of zouden we dingen aan banden kunnen leggen? Dan wordt het al snel van, nou, bemoei je maar lekker even met je eigen zaken. Wij regelen het hier zelf intern wel. En dat komt dus maar moeizaam van de grond. Ja.
Nu bleek vandaag ook nog dat op het ministerie van Onderwijs er ook nog flink met de deuren geslagen wordt door Dennis Wiersma.
Nou, werd volgens hem zelf.
Ja, wat is daar allemaal aan de hand?
Ja, blijkbaar heeft Dennis Wiersma geschreeuwd, met deuren geslagen en enkele ambtenaren tot tranen geroerd in woedeuitbarstingen als hij iets gedaan wilde krijgen op zijn ministerie van Onderwijs. Ja, hij heeft een soort sorry gezegd daarvoor.
Ik vind dit
ook
dus overigens een voorbeeld van hoe het wel zou moeten. Weet je wel, er gaat iets mis, mensen voelen zich niet prettig bij een bepaald hoe iemand met hen omgaat. Er wordt over gesproken, althans, we gaan er even vanuit dat dit verhaal klopt. Er is over gesproken op het ministerie met Wiersma. Wiersma heeft gezegd, oké, sorry, ik zal er voortaan beter op letten en door. Zo kan het ook, denk ik dan. Maar goed, voor hetzelfde geld.
Ja. Tenzij...
Zit er toch iets anders in elkaar dan wij nu horen?
Maar zelfs als het zo in elkaar zit, kan het zijn dat er een aantal mensen weg is gegaan. Hun banen heeft verlaten, omdat ze niet met hem wilden samenwerken. Ja, dat is natuurlijk wel een hele dure prijs voor dat wangedrag.
Ja, hij zei zelf dat hij zich niet realiseerde dat soms de woorden van de minister anders kunnen aanvoelen dan de woorden van gewoon Dennis.
Ja. Is dat, ja. Nou ja, dat is wel iets wat in dat sociale veiligheidsonderzoek ook wel naar voren kwam. Dat mensen niet altijd beseffen hoe iets kan aankomen. En dat je wel iemands baas bent of dat er een hiërarchische verhouding is die het... Die het harder doen aankomen als je iets zegt. Ja,
en dat is ook wel herkenbaar. Hè? Dat zie je in elke organisatie. Twee collega's met elkaar kunnen een foute grap maken. Maar als een van de twee collega's afdelingschef wordt en die maakt diezelfde foute grap, ja, dan kan het toch ineens heel verkeerd vallen.
Ja, en nu is het ook wel lastig. Dit zijn dan ambtenaren, hè, die doelwit zouden zijn geweest. Want we moeten natuurlijk niet doen. Op een ministerie is het soms ook gewoon net de boardroom van Philips. Er wordt ook flink hard uitgehaald naar elkaar. En er moet nu iets gebeuren. We weten van premier Rutte bijvoorbeeld dat hij ten tijde van de MH17-ramp was niet duidelijk wie nou precies op die vlucht zaten. Dat er moesten passagierslijsten naar boven komen. En dat was een taak van Ivo Opstel op dat moment. Dus in de boardroom, zeg maar, van het, of in de war room van het ministerie. Ja, heeft Rutte toen ook staan schreeuwen van, kom op Ivo, ik moet die lijst hebben, kom op man. En, maar dat is dan een premier tegen een minister, die elkaar overigens al heel lang kennen. Dat is misschien net iets ernaast, maar het wil wel zeggen, ik bedoel, die ministers werken ook onder grote druk. Dat vergoeilijk niks, maar je moet je ook wel even voorstellen, je moet je er ook wel even bij realiseren in welke werkcultuur dit plaatsvindt. Weet je wel? Dat doet niks af aan de ernst, maar... Ja.
Krijg je niet het probleem dat vervolgens dan zeg maar de mensen die er niet zo goed tegen kunnen, die misschien die nuance wat meer kunnen wel willen aanbrengen, allemaal weggaan? En waardoor eigenlijk alleen maar de harde grote mensen overblijven?
Het ligt wel, een minister bepaalt wel de sfeer in de Kamer en in de werkkamer waar die is dan bedoel ik. Dus ze moeten zich er wel, ze moeten wel realiseren dat die mensen die wat minder op de voorgrond treden en wat minder schreeuwen, die zitten daar niet omdat ze dat doen. Die zitten daar waarschijnlijk omdat ze goed werk afleveren. Ja, dus die moet je ook een veilige werkomgeving bieden. Ja.
Maar het staat op de kaart, hè? Dat is op zich al winst. Ja. Dus er wordt over gepraat en volgens mij is dat ook de beste manier om het op te lossen.
Ja, ja, je ziet het ook bij het verschil bij ministers als ze op werkbezoek gaan. Hè? Sommigen laten zich echt, die gaan dan op werkbezoek naar, weet ik veel, een kazerne waar ze, of een gevangenis waar ze over gaan. En dan de een die laat zich alles aanleunen door de lokale baas en die zegt van, nou, we hebben die zo goed voor elkaar, echt fantastisch hier zo en alles werkt. Ja, en sommige ministers laten zich inpakken. En een ander die grijpt de eerste de beste medewerker die een beetje beteut in het hoekje staat. Die zegt, gaat het hier echt zo goed? Wat zijn jouw klachten? Ik bedoel, kan het niet dat allemaal goed gaan? Ik bedoel, het is ook heel verschillend hoe je dat, denk ik, als minister aanpakt.
De voorjaarsnota komt er weer aan. Maar door de lege staatskas en grote plannen worstelt het kabinet met de begroting. Eerst even kort. Wat is de voorjaarsnota?
Ja, dat is een jaarlijks terugkomend fenomeen. De rijksbegroting die wordt ook jaarlijks opgemaakt. En er is in het voorjaar, dat is dus nu, is er altijd een bijstelling van die begroting. Want sommige dingen blijken duurder te zijn dan gedacht. Of sommige belastingen blijken minder op te leveren dan gedacht. Dus je moet dan eigenlijk halverwege het jaar even het huishoudboekje erbij pakken en zeggen, joh, hoe staan we ervoor? Gaan we, als we dit zo door blijven gaan, aan het eind van het jaar genoeg geld overhouden? Dus eigenlijk net als een huishouden bij je thuis. En dat
bijsturen.
Is bijsturen. Dat is de voorjaarsnota ook. En dat gaat natuurlijk altijd met politieke spanning gepaard. Want ja, als dit duurder blijkt, waar gaan we dan op beknibbelen? En in precies die positie zit Sigrid Kaag nu. Want er zijn twee belangrijke tegenvallers eigenlijk. En dat is dat de rente is gaan stijgen. Waardoor het gewoon duurder is voor de overheid om geld te lenen. Het tweede is dat er gewoon hogere kosten zijn. Bijvoorbeeld op asiel. De instroom gaat fors omhoog, waardoor we misschien wel 3 tot 6 miljard euro meer kwijt zijn aan de opvang. En er ligt een rapport over de bevingsschade in Groningen, waar ook enkele miljarden naartoe zullen moeten. Dus er zijn meer kosten en er zijn sommige inkomsten vallen tegen.
En dan is er nog een derde reden, waar Groningen dan ook een beetje over gaat. Je hebt natuurlijk altijd actuele ontwikkelingen waar je op in moet spelen. Of waardoor je beleid moet aanpassen. Hè. Er breekt een oorlog uit, noem maar iets, een detail. Waardoor dingen veranderen en je dingen moet bijstellen. Ja. Zo is er bijvoorbeeld ook van de week besloten dat een bezuiniging op de jeugdzorg, die stond gewoon ingeboekt. Alleen die is naar achteren geschoven. En waarom? Ja, de jeugdzorg, daar gaan heel veel dingen mis. Het kabinet is al anderhalf jaar met gemeentes in gesprek van, jongens, ga dat alsjeblieft eens een keer oplossen. We moeten die wachtlijsten voor kinderen met grote problemen moeten we wegwerken. We moeten die kinderen beter helpen. En die gesprekken, die liepen niet. Die stokten, omdat die bezuiniging boven de markt hing. En dan hebben ze toch moeten besluiten, dan duwen we die bezuiniging naar achteren. Maar ja, dat geld moet wel weer ergens vandaan komen. Dus je hebt altijd, bij elke voorjaarsnota, heb je dit soort dingen waardoor je het beleid moet aanpassen.
Sigrid Kaag was nog wel streng voor de ministeries en daar zei ze het volgende over.
Qua schuld staat het misschien samen er goed voor, maar als je kijkt naar het saldo, zaten we al vanaf de start van het kabinet tegen de randen aan van wat we ook met elkaar hebben afgesproken en in Europa. We kwamen natuurlijk uit een coronaperiode waarin men toch een beetje de houding had dat alles gecompenseerd kan worden en alles werd buiten kaders gezet. Toen kwam de oorlog in Oekraïne en de torenhoge inflatie. Maar het is echt zaak, en dat draag ik ook, denk ik, vaak uit. Wij spreken elkaar vaker, om weer de begrotingsregels toe te passen. Want we hebben ambities, maar we kunnen niet op de pof leven. En we moeten ook de toekomst nog garanderen.
Ja, dit is klassiek. Want rond de voorjaarsnota is er dus altijd de vraag van, we hebben tegenvallers, hoe gaan we dat dan betalen? Dan kun je eigenlijk grosso modo 2 dingen doen. Nou, 2,5 dingen doen misschien. Maar het ene is bezuinigen. Gewoon snijden in de uitgaven. Dus de ministeries zeggen van, sommige dingen gaan we niet kunnen doen. Dus zet het maar on hold. We moeten beknibbelen. Dat is één ding. Dat is in feite wat Kaag hier zegt. Want twee, wat je anders zou kunnen doen, is de schuld op laten lopen. Maar dit kabinet is een enorme uitgave aan het doen. Op klimaat, op stikstof, op heel veel terreinen worden miljarden gestrooid. Dat kon ook wel, vonden ze. Want we konden goedkoop geld lenen enzovoort. Er was geld, er was een buffer. Maar ja, de rek is eruit.
Dus en dan is er nog een derde optie. Ja, en dat maakt het dus zo pijnlijk nu binnen het kabinet. En dat is het gat dichten door de belastingen te verhogen.
Ja, dat is optie 2,5. Want het lastige is, je kan bij voorjaarsnota maar moeizaam echte belastingen verhogen. Dat kun je wel in de tijd voorspellen dat je dat gaat doen. En dat kan ook wel, dat je gaat zeggen, dat gaan we doen. Maar dat is niet een 1, 2, 2 fix voor nu. Dus het lijkt er, het heeft er alle schijn van dat dit kabinet eerst gaat bezuinigen. En dat is voor Sigrid Kaag een beetje ingewikkeld, want dat wil zij wel. Zij wil een strenge minister van Financiën zijn, netjes op het centjes passen. Maar haar partij wil dat eigenlijk niet. Dus zij is in conflict met haar eigen fractie, die zegt van, joh, precies wat Hans zegt, kunnen we die lasten op termijn niet wat verhogen, waardoor we nu niet hoeven te bezuinigen. Ja, en dat gevecht wordt nu as we speak uitgevochten. Vandaag, morgen, en dat loopt zo een beetje door tot en met woensdag. En dan is er een soort super Wednesday, want daar komen alle lijntjes bij elkaar. Daar heb je de voorjaarsnota, er komt een besluit over hoeveel geld er precies naar Groningen gaan. En het derde, en dat is iets wat hier heel erg mee samenhangt, is er moeten extra klimaatmaatregelen worden genomen. En dat gaat ook over centjes. En dan met name, er zijn een aantal fronten, daar weet het kabinet wel ongeveer van, oké, we moeten meer inspanningen doen om die CO2-reductie te halen. Maar bijvoorbeeld op het punt van mobiliteit, de module mobiliteit, is dat een lastige, want dat gaat pijn doen.
Ja, en je ziet echt een enorme parallel. Kijk, die dossier voorjaarsnota en dossier extra klimaatmaatregelen lopen echt wel een beetje in elkaar over. Want die extra klimaatmaatregelen, ook daarvoor wil, en eigenlijk wel een deel van de coalitie, wil dat oplossen door extra heffingen, extra belastingen op te leggen. En dat is weer in tegen het zere been van een ander deel van de coalitie. En daar zijn ze nog niet uit. En Tobias had het over mobiliteit. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Een manier om minder CO2 uit te stoten is als mensen minder gaan autorijden. Of als mensen schonere auto's rijden. Nou, wat is nou een idee? Een van de ideeën die op tafel ligt is, we gaan verplicht benzine bijmengen met biobrandstof. Meer dan het nu gebeurt. Maar dat maakt benzine wel duurder. Ligt gevoelig, want benzine is al duur in Nederland vergeleken met andere landen. Ja. Er komt ook nog eens een keer een ander akkefietje bij, dat een accijns op benzine en diesel, die we door de energiecrisis tijdelijk hadden verlaagd, vanaf 1 juli weer stapsgewijs wat hoger komt. Benzine wordt wel heel duur op deze manier. En dat is pijnlijk. Waarom? Niet elke Nederlander. En dat maakt, en dat loopt eigenlijk, deze discussie loopt door dat hele klimaatdossier heen. En dat maakt dat mobiliteit zo symbolisch voor de ruzie. Hoe lossen we dit probleem op? Niet iedereen kan het zich veroorloven om in de auto te rijden. Dat klinkt heel leuk. Mensen moeten in de auto rijden. Maar als jij in de regio woont en je werkt niet zoals heel veel Kamerleden die wonen en werken in Den Haag, ja, die kunnen op een fiets naar hun werk. Maar als jij dat niet kunt, of je kunt jezelf geen elektrische auto veroorloven, ja, dan ben je echt aangewezen op die auto. En dat kun je wel duurder maken, maar die mensen kunnen niet zonder. Dus die kunnen niet, zeg maar, minder gaan autorijden, maar die zijn wel duurder uit. Nou ja, dit loopt een beetje door die hele klimaatdiscussie heen. Want dat wat je ziet bij mobiliteit, hè, moeten we mensen met geld prikkelen om het klimaat te redden, zie je bijvoorbeeld ook bij, dan heb je nog zo'n sector, dat heet dan de gebouwde omgeving. Dat klinkt een beetje,
we zijn wel van de spannende term.
Ja, het is een hele, maar die spannende term die is niet voor niks heel erg saai gekozen, want het gaat gewoon over huishoudens, gewoon jouw eigen huis. En een van de dingen die het op tafel legt bijvoorbeeld, is dat iedereen met een koophuis gedwongen wordt, als hij zijn huis moet gaan verkopen, dat hij het huis volledig isoleert naar de meest moderne maatstaven. Dat dwingt huizenbezitters tot enorme investeringen in hun huis. En niet elke huizenbezitter is rijk, hè? Ik bedoel, dat wordt nog wel eens gedaan door sommige mensen. Van, huizenbezitters die hebben heel veel geld. Alleen, heel veel huizenbezitters hebben ook maar gewoon een heel klein inkomen. Die hebben ooit in de jaren 80 tegen een tophypotheek een huis gekocht en betalen daar nog steeds heel veel hypotheek aan elke maand. En ja, die zitten ook met hogere energiekosten en andere kosten. Die kunnen niet zomaar €10.000 uittrekken voor nieuwe ramen. Allemaal dat soort dingen. Dus ja, dat maakt het wel echt heel lastig. Klimaatmaatregelen, geld, nou ja, dat zit allemaal in een soort van cocktail. Ondertussen moet er ook nog eens een keer extra geld worden gevonden voor Groningen. Ja, en de spanningen loopt op.
En woensdag dan is het ministerraad de
laatste. Ze hopen eruit te komen
en dan
woensdag
moeten ze eruit zijn.
Ja, want het was al niet heel gezellig volgens mij in de coalitie. Gaat dit helemaal goed komen?
Ja, ik begrijp dat het achter de schermen qua sfeer nu wel meevalt. Dat het wel een beetje gewoon van, oké, jongens, we moeten.
Er wordt weer gepraat met elkaar.
Ja, er wordt wel gepraat met elkaar. En er wordt ook wel heel veel gescholden op elkaar, hoor. Want zeker als het over die klimaatmaatregelen gaat. Ja, je moet je voorstellen, stel dat die benzineprijs dadelijk 30 cent omhoog gaat. Ja, dat is niet iets wat de VVD heel prettig vindt natuurlijk als vroem-vroem-partij. En ja, ga maar eens uitleggen dat je mensen leegtrekt bij de pomp. Ja, dat grijpt natuurlijk wel in de sfeer. Want D66 zal zeggen, ja, maar hoe hoger de prijs, hoe meer het gebruik ontmoedigd wordt, hoe beter voor het milieu. Dus er zit wel spanning op. Ideologische spanning, maar er zit dit keer niet echt een persoonlijk tientje in, volgens mij. Het is vooral zoeken van, kunnen we elkaar allemaal een beetje pijn laten delen? Ja, en daar zijn ze nog niet uit dus, want als die benzineprijs echt zo omhoog gaat, ja, dan heeft de VVD een levensgroot probleem.
Ja. Nu was een van de opties die ook nog besproken werd om het gat te dichten, is het verhogen van het eigen risico. Gaat dat er doorheen komen?
Nou, ik hoor echt, als we bel over het eigen risico, hoor ik krekels. Dat wil dus ook wel zoveel zeggen als van shit, misschien kunnen we dat niet voorkomen. Want niemand is daar in feite voor, denk ik. Maar...
Nee, alleen, en dat is dus de spagaat waar dit kabinet in zit. We geven te veel geld uit. Elk jaar geven we veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Dat moet ergens vandaan komen. Ergens op bezuinigen, dat is dan staat half Nederland op het Malieveld. Hè. We kunnen bezuinigen op de zorg of op het onderwijs of op defensie of op de dijken. Maar ja, dat willen we geen van allen. Ja, andere optie is lasten verhogen. Maar ja, nu al kunnen heel veel mensen de boodschappen niet betalen en het eind van de maand halen met hun inkomen. Dus ja, een sympathieke oplossing waarvoor de handen op elkaar gaan, is er niet. En al die partijen staan enorm onder druk. Ik bedoel, kijk naar de peilingen, kijk naar de uitslag van de statenverkiezingen. Het wordt niet gezellig. Nee.
Tobias, je zei het al. Woensdag is een soort Super Tuesday wordt het. Gaat het allemaal lukken voor die tijd, denk je?
Nou, kijk, er zijn deadlines. Daarom maakt het...
Wat zijn die deadlines?
Ja, die deadline, als het gaat om de voorjaarsnota, die hoeft pas op 1 juni, even op zijn grappenhuis, op 1 juni, naar de rekenmeester, of naar de Kamer, sorry. Je hebt het klimaatdeel, de klimaatplannen, die moeten tussen aanhalingstekens, het liefst voor 1 mei naar het planbureau voor de leefomgeving, om doorgerekend te worden op de effecten. En dan heb je nog Groningen, waarvan men zegt van ja, we moeten wel op een gegeven moment, hè, er zijn gesprekken geweest in Groningen, we moeten op een gegeven moment wel een ei gelegd worden en duidelijkheid gegeven worden. En deze ministerraad zit op woensdag, omdat er later in de week Koningsdag is. Dus daar komt het dan allemaal samen. Dat hoeft niet allemaal per se, maar er gaan ook nog wat ministers op vakantie. Dus het mooiste zou zijn als ze er die woensdag uitkomen. En of dat gaat lukken, kijk, voor de voorjaarsnota is er nog wel wat uitloop mogelijk. En ook voor klimaat eventueel nog wel iets. Maar ja, je moet op een gegeven moment ook die knopen doorhakken. Dus dat kan zomaar dan op woensdag.
Als we dan kijken naar die snelkookpan van komende week. Lezen we dan over een paar maanden weer ergens een artikel dat in deze week de met deuren geslagen is door minister?
Vergis je niet, hè. Ik denk dat ze er wel uit gaan komen als het gaat om voorjaarsnota en klimaat. Domweg, omdat ze wel allemaal vinden, hè, de begroting moet sluitend zijn. En uiteindelijk vindt ook iedereen onderschrijft de klimaatdoelstellingen. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Alleen, dan gaan ze op vakantie een weekje. En dan komen ze terug in mei. En dan liggen er nog 2 levensgrote hoofdpijndossiers. Migratie. VVD heeft beloofd, althans premier Rutte heeft zijn eigen achterban beloofd, zijn uiterste best te doen die migratiestroom onder controle te krijgen. Het CDA wilde wat aan doen. ChristenUnie wil er ook wat te doen, maar dan weer op een andere manier. Dus dit wordt echt heel gevoelig. Dan komt er nog stikstof.
Ja.
Dus ik denk dat er nog
het is
heel wat
horden lopen. En het is ergens is het ongekend hoeveel grote, in elkaar grijpende problemen dit kabinet te tackelen heeft. En dat ook nog eens in een constellatie waarbij ze elkaar niet per definitie allemaal ontzettend leuk vinden en ideologisch bij elkaar passen. Dus dat is wel echt lastig. Ik moet wel zeggen, ik was op de gang van het ministerie van Financiën vorig jaar rond Prinsjesdag, toen over dat energieplafond werd besloten. Hè, dan ga je geld uitgeven, dus dat is makkelijker dan bezuinigen. Maar toch, dat was ook wel een ingewikkelde keuze, waarbij mensen niet meer helemaal hetzelfde vonden. En de politieke spanning was te snijden, zeiden ze en zo. En toen zaten we op de gang en toen hoorden we alleen maar gelach en rinkelende glazen en zo. En toen dachten we, nou, wat is dit ineens voor een feestje daarboven? Toen bleek later dat, dat zij op de gang, recht boven ons, borrelhapjes hadden gekregen van de kamerbewaarder van Sigrid Kaag. En dat het tussen de sessies door ontzettend gezellig was. En dan in de sessies weer ontzettend ongezellig. Dus
Wat overigens ook helemaal niet gek is, hè, dat het ongezellig is. Ik bedoel, het zijn vier partijen die alle vier een andere ideologie hebben. Ja, natuurlijk moeten die strijden tot op het scherpst van de snede.
Ja.
Dat mogen hun eigen achterballen ook van hun vertegenwoordigers verwachten.
Maar ik zou zeggen tegen elkaar, gooi nog wat bitterballen in het vet.
Dat maakt het gezelliger.
Maar op zijn minst de pauzes maakt dat het gezelliger.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.